zeiden, hapje even voor mij.
Ja, ja, ja.
Dat was echt ontzettend geestig.
Het verlossen, kunt u mij horen?
Laatste nieuws uit Den Haag rond de formatie is dat Geert Wilders weg is gelopen aan de onderhandelingstafel. Hij heeft gevraagd om een pauze na pittige gesprekken over asiel, begrijpen wij. Er is er vorige week een rapport uitgekomen over migratie. En daarover gaan we het hebben in deze podcast. We gaan de inzichten van het rapport wat nader bestuderen. Maar laten we eerst eventjes luisteren wat Wilders zei rond die formatie en rond die pittige gesprekken, zoals ze genoemd worden, over asiel en migratie.
We gaan vooral hier aan tafel kijken ook wat zijn de gevolgen voor de plaat en de ruimte die wij hebben. En zijn we het er maar eens met wat daar gebeurt of niet? Moet het anders of niet? En nou ja, dat zijn allemaal hele politieke vragen. Zeker op zo'n moment van onderhandelingen natuurlijk vrij pikant dat het nu komt. En dat we daar, ja, dan moeten we wel een stevig robbertje over vechten. Dat
er worden helder. Er worden miljarden extra uitgegeven. Is dat nou op de winkel passen of over het graf heen regeren?
Nou, dat is eigenlijk wel een beetje over het graf heen regeren. Miljarden extra voor bijvoorbeeld asiel. Hè? Ik bedoel, meer asielzoekers, meer geld. Het is niet zo als mensen meer in de armoede zitten dat er dan automatisch meer geld komt. Of als er te weinig zorg is dat er meer geld naartoe gaat. Maar bij asielzoekers is dat wel zo. En er gaat wel miljard, geloof ik. Hè? Ik geloof dat we al 7, 8 miljard dit jaar uitgeven aan alles bij elkaar. Asiel en Oekraïne. Dus daar zullen we wel een stevig hoppertje over praten.
Ja, daar moeten we het even over hebben. Want wat blijkt? Natuurlijk dat Nederland is een magneet voor arbeidsmigranten. Dat heeft te maken met het succes van de Nederlandse economie. Met het enorme succes natuurlijk van een nieuw distributieapparaat. Denk aan al die distributiecentra. Hè? Als je toch de afgelopen 10 jaar door Nederland hebt gereden met je automobiel. Dan weet je dat heel Nederland is volgeplemd met van die enorme dozen zonder ramen. Dat zijn distributiecentra. Nou, wie werken daar? Dat zijn voor een heel belangrijk gedeelte zijn dat arbeidsmigranten. Die ook in andere sectoren natuurlijk onmisbaar zijn. Slachterijen zijn een fraai voorbeeld. Maar het hele distributieapparaat draait deels op goedkope arbeidsmigranten.
Ik zoek het trouwens even op dat we het ook erbij hebben. Want het is van het Centraal Planbureau. Hè?
Ja, Centraal Planbureau.
Ja.
En nu hebben ze natuurlijk geconstateerd dat de Nederlandse wetgeving, waar natuurlijk de VVD de hoofdverantwoordelijke voor is, zodanig gestructureerd is dat Nederland een praktisch ideaal land is voor arbeidsmigranten. Want in Nederland zijn heel veel belemmeringen bij ontslag zijn weggenomen. En bovendien zijn wij een land waar het zo ingericht is dat tijdelijk werk, dat een groot deel is van het totale werk. Wij zijn, tenslotte hebben we besloten een rem te zetten op dat die ZZP'ers. Maar dat werkt voor hen mee, dat die ZZP'ers zijn het afgelopen jaar weer ook fors in aantal toegenomen. Maar dat is wat het Centraal Planbureau in feite constateert, dat onze hele arbeidswetgeving, het lijkt wel of die speciaal georganiseerd is met de bedoeling het aantal arbeidsmigranten te maximaliseren. Met als gevolg dat een niet onaanzienlijk deel van de Nederlandse economie draait op arbeidsmigranten. Dus de grote vraag is, wat gaan we daar precies mee doen? In dat rapport van die man die nu aan die formatie bezig is.
Van Zwol?
Ja, Van Zwol.
Van de staatscommissie.
Arbeidsmigranten zijn ontzettend nuttig. Vooral kennismigranten zijn nuttig. En ook studenten kunnen nuttig zijn. Als het hele knappe studenten zijn, moet je ook zorgen dat ze hier blijven. Zijn natuurlijk niet allemaal knap, maar goed, wel de knappe liefst. Dus daar moeten we in principe niks aan doen. Want nou ja, dan krijg je het bekende ASML-verhaal natuurlijk. Maar die andere dingen, dat zijn eigenlijk industrieën of activiteiten waar relatief kleine marges zijn, waar relatief weinig verdiend wordt. Dus die moeten weg. Maar ja, die moeten weg. Wat gaan we met al die dozen doen die we gebouwd hebben? Trouwens, degenen die in die dozen geïnvesteerd hebben, die zullen toch ook niet zullen zeggen, ja, helemaal geen probleem. Weet je wat we gaan doen? Het is even een slagje, maar we zetten ze allemaal in Roemenië, of in Bulgarije, of weet ik veel waar. In Oost-Polen, nou ja, je verzint maar wat. Ja. Ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren, dat voel je wel. Hè? Ik bedoel, zelfs als die dingen op een afschrijverstermijn van een kwart eeuw staan, dan zullen ze er toch een kwart eeuw staan. Ik heb gehoord dat zo'n beetje de afschrijvingstermijn is in het bedrijfsleven. Dus ja, dat zijn allemaal utopieën dat daar plotseling een eind aan gemaakt zou kunnen worden. De asielzoekersstroom is een heel ander probleem, omdat op dat punt zijn we door internationale verdragen, overeenkomsten en ook het EU-verdrag zelf, zijn we gedwongen om die mensen, zijn we van mening dat we die mensen op moeten nemen en dat op een fatsoenlijke wijze moeten afhandelen. Ja, dan kun je natuurlijk, omdat je geen asielmigranten wil en omdat natuurlijk Europa een soort luxe eiland is, te midden van allerlei ellendige streken, Noord-Afrika, het Midden-Oosten, waar niets anders dan ellende is. Ja, maar gaan we dan proberen om ter plekke al een rem op die migratie te zetten. Maar als deel van het totale migratiepakket in Nederland zijn de asielzoekers maar een klein deel. Er zijn heel veel meer Nederlanders die naar Nederland terugkomen. Dat is ook zo gek. Die rekenen wij als immigranten. Dus je hebt een paar jaar gewerkt in Abu Dhabi, ik noem maar wat op, of in Singapore. Je gaat weer terug naar Nederland. Dan ben je een immigrant. Die Geert er liever niet in wil hebben. Landverraders. Nou ja. Dat is natuurlijk al een hele wonderlijke zaak. Dus ik zie helemaal niet. En dat is natuurlijk, dat sluit een beetje aan het wat grotere historische verhaal wat we nog moeten vertellen. Namelijk het enorme succes, het einde van de Koude Oorlog, de grootste profiteur van het einde van de Koude Oorlog, was de Europese Unie natuurlijk. Die is in omvang verdubbeld. En bovendien kregen wij aangereikt Oost-Europa, Centraal-Europa, delen van de Balkan. Die zijn allemaal, zoals we straks zullen zien, lid geworden van de Europese Unie. Waarmee wij plotseling eigenlijk toegang kregen tot een gigantische, relatief goedkope arbeidsmarkt. Dus dat heeft geleid A, tot heel veel Oost-Europeanen die in West-Europa zijn gaan werken. Nederland of Engeland. Engeland heeft er nog een stuk meer dan wij. Nou, het is om die reden uit de EU gestapt zonder dat het over ze iets geholpen heeft. Arbeidsmigranten, die zijn er dus in grote aantallen. Interessant is dat ons planbureau in de tijd dacht, toen deze ontwikkeling zich voordeed, al die landen zijn lid geworden van de Unie, deels in 1999 en deels in 2004. Nogmaals, het is meer dan verdubbeld. De EU is meer dan verdubbeld. Economisch niet, maar wel qua territorium. En toen zei het planbureau, nou ja, natuurlijk is er een kans dat er uit die landen allerlei mensen naar het westen zullen komen, naar West-Europa zullen komen, maar in grote aantallen zal dat niet het geval zijn. Daarin hebben wij ons totaal misrekend. Het bleek dus dat die mensen uit Oost-Europa wel degelijk massaal naar West-Europa zijn gekomen om daar te gaan werken, omdat je daar natuurlijk veel en veel meer verdient. Overigens, wat we wel eens vergeten is dat ook daar ter plekke, het zij in Polen, het zij in het voormalige Oost-Duitsland of in Tsjechië en Slowakije, enorme investeringen zijn. Ik geloof dat Slowakije, wat zich nu ook op een ongelukkig politiek traject bevindt, is per hoofd van de bevolking de grootste autoproducent van Europa. Dat komt simpelweg omdat het een relatief kleine bevolking heeft en ik meen dat het Volkswagen-concern daar een aantal grote fabrieken heeft gebouwd. Niets is zo efficiënt als nieuwe autofabrieken. Oude autofabrieken, die kun je ook wel efficiënter maken, maar dat kost geld. Dus ja, in feite is die arbeidsmigratie, wat het overgrote deel is van de migratie in Nederland, over zijn vlottende populatie, die mensen gaan hier werken, lang niet al die mensen zullen hier blijven, maar een deel daarvan neemt zijn gezin natuurlijk mee. Als je jaren gaat werken, ligt dat voor de hand. Maar ook die studenten natuurlijk, dat zijn doortrekkers voor een belangrijk gedeelte. Die studeren hier en dan na enige tijd vertrekken ze weer. Die hebben ook wel geleid tot wonderlijke uitwassen. Dat je allerlei Nederlandse literatuur in het Engels moet gaan behandelen, wat natuurlijk volkomen getikt is. Daar zou een iets scherpere deling en een iets betere organisatie zou veel praktische problemen kunnen oplossen. Maar de universiteiten zijn ook nogal hardleers op dit punt. Feit is, want dat is uiteindelijk wat er onder de streep overblijft, dat de Europese Unie in allerlei opzichten één grote arbeidsmarkt is geworden. En dat is natuurlijk voor de landen die economisch goed draaien, waardoor ze arbeidsmigranten goed kunnen gebruiken. Als die ook nog een enorme set van wetgeving hebben die het extra makkelijk maakt om arbeidsmigranten in dienst te nemen en eventueel al heel rauw weer eruit te flikkeren als ze niet nodig zijn. Ja, dan heb je dus arbeidsmigratie op Nederlands niveau.
Ja.
En daar zullen we 1, 2, 3 niet zo heel veel aan kunnen veranderen, denk ik. Want neem die slachterij. Stel voor je belt, je hebt tenslotte, komt een nieuw kabinet, het akkoord is bereikt. Wie zouden er qua ministers over de slachterijen gaan? Nou, volksgezondheid, ik heb geen idee. En je belt op, ja, u spreekt met Jansen, ik ben een nieuwe minister die over de slachterijen gaat. Ik kan u aankondigen, u moet binnen 5 jaar dicht. Ja, hoezo nieuwe oetejaar, daar hebben we niks mee te maken. We zijn bezig te onderhandelen met een achtergebleven gebied in Bulgarije. En zouden ze dol op zijn als die slachterijen daar naartoe zouden kunnen. Ja, je voelt wel hoe dit af gaat lopen, toch? Lijkt je dat een succesvolle strategie? Nee. Nee. In weinig zin om die koeien. Je hebt al dat ongelukkige gedoe met die parmaham. Hè, dat die arme varkens dus een enorme rit over de Alpen naar dat stomme Parma moeten worden gereden. Om van Nederlandse varkens Parma-varkens te maken. Ja. Kunnen wij net zo goed, maar dat mag niet. Van wet ze ook Europese wetgeving. Net zo goed als jij en ik kunnen prima champagne maken. Dat is niet zo moeilijk. Maar dat mag niet. Je mag alleen champagne maken en het champagne noemen. Als je het in de Franse streek maakt die champagne heet. Ja, want champagne die gewoon in Duitsland wordt gemaakt heet sect. Als ik het wel heb. Ik drink niet meer, dus ook die, wat ik altijd zo ontzettend lullig heb gevonden, wijn met bubbeltjes, maar goed, ordinaire rommel. Maar goed, dit geheel tussen haakjes natuurlijk. Dus ja, we zitten met een heel interessant probleem, namelijk dat de EU in dit opzicht een enorm succes is geworden, want dat was de bedoeling, dat het één arbeidsmarkt zou worden.
Dus dat is gelukt.
Ja, dat is gelukt. En nu zeggen wij, ja, sorry jongens, maar dat willen we helemaal niet. We willen helemaal niet één arbeidsmarkt. Wij in Nederland hebben besloten, en we hebben hier in Nederland 2 dingen besloten. Na 1970 hebben we besloten geen kinderen meer te krijgen. Of althans zo weinig, dat het weinig donorzoden aan de dijk zet. Zodat we alle tijd van de wereld hebben om leuke dingetjes te doen.
De Maassinger kijken bijvoorbeeld.
Precies, de Maassinger kijken of nou ja. Als we maar zingen in Nederland, je weet, we zijn gek op zingen. Het kan niet verrekken hoe en waar, maar als we maar kunnen zingen. Hier is de populairste Nederlander, dat is toch Frans Bauer.
Ja. Terug met de soap weer. Ja,
hartstikke leuk zingen, toch? Die kan ook zingen.
En de Real Life soap.
Ja. Ik moet zeggen dat ik had nooit gedacht dat Mick Jagger een gevoel voor humor had. En vroegen ze aan hem, hij was toch laatst op bezoek hier van... Heb je nog een beetje beeld gekregen van de Nederlandse muziek zien? En toen zei hij, hap je even voor mij.
Ja.
Dat was echt ontzettend geestig, werkelijk. De Nederlandse muziek zien. Ja, dat is een hele wonderlijke zaak dat wij, en goed, dat hebben we besloten, geen kinderen, of althans zo weinig mogelijk kinderen. En bovendien willen we ook geen immigrant. Kortom, wat wij willen... Waar je ook maar bent, in ziekenhuizen, revalidatieinrichtingen, het is overal een nijpend arbeidstekort in Nederland. Ja. Hoe gaan we dat oplossen?
Ja.
Kijk, die Wilders is nog zo jong dat dit probleem is voor hem niet interessant. Ik ben op een leeftijd dat het probleem voor mij wel interessant is. Wij lopen tegen een blinde cementen muur aan op dit punt in Nederland.
Even nog over Europa. Hè. Waarom is ervoor gekozen om die grens van arbeidsmigranten en wat voor wie iemand wel of niet geldt te leggen binnen en buiten de Europese grenzen? Waarom niet de hele wereld dezelfde wet geven?
Ja, dat zou hartstikke handig zijn. Dat je zegt, de hele planeet is eigenlijk de arbeidsvoorraad, om het maar even zo te noemen. Ik ben wel bang dat je dan toch te maken krijgt met migratiestromen die hele negatieve aspecten zullen
hebben.
Wat denk
je aan dan?
Nou ja, dat je natuurlijk dat de grote delen van West-Afrika leeglopen. Midden-Oosten natuurlijk ook in een land waar ze Een regio waar ze niet in staat zijn om zaken op orde te krijgen. Waar ze bovendien de landen die in principe de mogelijkheden hebben om het op orde te krijgen, geen poot uitsteken. Dat zijn natuurlijk de Arabische olielanden en zo. Die maken vooral onder elkaar ruzie. En dan heb je natuurlijk al die wonderlijke mini-landjes. De Verenigde Arabische Republiek heet dat toch ook. Daar in de golf, die Perzische golf. Nou ja, die hebben allemaal luxe troep ontwikkeld daar. Ook heel geschikt voor criminelen om tijdelijk onder te duiken natuurlijk. Dus ja, dat is een regio waar ze weliswaar het talent voor ruzie maken hebben. Waar ze deels ontzettend veel geld verdienen, maar kennelijk van een gezamenlijk verantwoordelijkheidsbesef is daar echt 0,0
sprake. Slecht idee dus.
Geen idee. Dus een planeet als arbeidsmarkt, dat lijkt mij... een planeet als arbeidsmarkt lijkt mij niet verstandig.
Nee. Het rapport heet overigens, voor de mensen die het willen nalezen, 70 jaar economische dynamiek en migratie.
Ja, heel leuk.
Ja.
Leest u het vooral. Vooral al die wetgeving van de afgelopen 20 jaar. Die nou juist de arbeidsmigratie in hoge mate bevordert. We hebben het in hoge mate bevorderd.
Hier staat ook het planbureau...
Waar ik overigens niet tegen ben, aangezien we dus in Nederland... Zonder arbeidsmigratie zou in Nederland de bevolking krimpen.
Ja. Het planbureau erkent in het rapport zich te hebben verkeken. Het baseerde zich volgens een woordvoerder toen op 11 wetenschappelijke studies, vooral uit Duitsland, van eerdere migratiegolven, zoals die migratie van Oost- naar West-Duitsland, naar de eenwording en van Zuid- naar Noord-Europa in de jaren 60. Die studies hadden overigens volstrekt andere verwachtingen van de arbeidsmigratie binnen de EU. Tussen de hoogste en de laagste inschatting zat meer dan een factor 10, zegt het bureau nu.
Leuk, hè? Ja. Dan zie je ook aan dat je die rapporten ook niet misschien op de lange termijn. Het is overigens wel, we hebben nu al een reeks rapporten gehad die in Nederland door overheidsdiensten vervaardigd zijn. En ik ben, als je nou toch wil denken aan beleid op wat langere termijn, dat je de verantwoording wil nemen over hoe ziet Nederland eruit in 2030 of 2050. Dat 2050 is wel een kwart eeuw, dat is lastig vooruitkijken. Maar het gekke is natuurlijk dat we op het punt van waterbeheer, even afgezien van de waterleidingbedrijven waar iets geheimzinnigs mis is, dat we natuurlijk wel op lange termijn denken. We hebben een reeks van rapporten gehad over zeespiegelstijging, wat daar aan te doen zou zijn, dat het best meeviel op de afzienbare termijn. 5 meter konden we goed verwerken, dat je denkt, zo, daar kijk ik toch van op. Dat was dat meest recente rapport. Daar hebben we ook zo'n soort van paus voor, die zich daarmee met die problemen bezighoudt. Ja, dat is verantwoord bestuur, zou ik zeggen.
Maar wat gebeurt er met deze rapporten? Wie gaat dat lezen? Ligt het dan bij die ambtenaren op het bureau?
Nou ja, dit is niet een kwestie van lezen, want als je dit natuurlijk bekijkt, en als je ziet wat er geïnvesteerd is in sommige sectoren, die dus zonder arbeidsmigratie helemaal niet kunnen draaien, en dan zwijg ik nog van de tweedeling in arbeidsmigratie tussen kennismigranten en mensen die gewoon betaald, maar ongeschoold werk doen. Ja, dan moet je zeggen dat dat probleem niet 1, 2, 3 kan worden opgelost.
Nee.
Dat hele gewoon een illusiepolitiek is, dat zelfs dat rapport, dat ook illusie van die 60.000, dat ook illusiepolitiek.
Maar wie zou hier iets mee moeten doen met wat hier nu wel allemaal onderzocht is?
Nou, die lui die daar zitten te formeren, neem ik aan. Hmm.
Ja. Ja, want bovendien ging iedereen...
Ik ben
iedereen...
heel benieuwd hoe Wilders de draai gaat maken. Als blijkt natuurlijk dat op korte termijn heel weinig te doen valt aan arbeidsmigratie.
Ja. Hier staat het ook. Bovendien ging iedereen er ten onrechte van uit dat de migranten, de EU-migranten, na enige tijd wel terug zouden keren naar hun moederland, omdat het daar dan economisch beter zou gaan. Ook dat gebeurde niet, wordt hier geschreven.
Zei je dat deels? Bijvoorbeeld in een land als Polen wel het geval is. Daar is natuurlijk ook het loonniveau wanneer is Polen lid geworden? 1999. Dat is toch ook alweer 25 jaar geleden. Daar is het loonniveau, zeker in West-Polen, sterk gestegen.
Het Centraal Planbureau adviseert lessen te trekken uit de geschiedenis van de arbeidsmigratie. Het ziet bijvoorbeeld duidelijke parallellen met de Turkse en Marokkaanse gastarbeiders uit de jaren 70. Zij kwamen vooral dankzij actieve werving van werkgevers naar Nederland.
Ja, zo is het. Dat gebeurt nu natuurlijk ook, alleen zie je dat niet.
Hier staat de afgelopen jaren deden uitzendbureaus hetzelfde, wederom op verzoek van werkgevers in Oost- en Zuid-Europa.
Ja, natuurlijk. Het ligt er ook heel lang voor de hand. Je hebt toegang tot een enorme arbeidsmarkt waar de betalingen aanzienlijk minder zijn dan aan Nederlands personeel.
Ja, deze werknemers die komen vooral hier naartoe om laaggeschoold fysiek zwaar werk tegen een laag loon te verrichten. Dat is voor hen aantrekkelijk omdat het loon nog steeds hoger is dan in hun moederland.
Ja, zeker. Ja. Kortom, al slachterijen en distributiecentra naar Bulgarije. Ik ben heel benieuwd of misschien kan Geert bij de formatie ook een staatssecretaris bedingen die zich gaat bezighouden met de massale verhuizing van alle bedrijven in Nederland die, laten we zeggen, niet op ASML-niveau geld verdienen.
Ruim een kwart van de nieuwe arbeidsmigranten woont na 10 jaar nog steeds in Nederland. Ze hebben ook hun gezinnen laten overkomen, waardoor gezinsmigratie inmiddels 1/3 van de totale migratie naar Nederland is.
Ja, maar goed, je begint te lezen een kwart, dan betekent dat 3/4 dat kennelijk niet doet.
En toch zegt Nederland officieel nog steeds geen immigratieland te zijn.
Ja, dat zeggen we natuurlijk.
Ja. Nederland heeft wel een gastarbeiderstrauma. Dat is ontstaan omdat de Turkse en de Marokkaanse migranten uit de jaren 70 20 jaar later massaal werkloos en arbeidsongeschikt werden.
Ja, hoe kwam dat? Een volledige transformatie in feite van betaalde activiteiten in Nederland. Ja. De-industrialisatie op forse schaal.
Metaal en textiel.
Ja, als je denkt dat een stad als Amsterdam was een eerste klas industriestad, hè? En ja, wat is daarvan overgebleven? Niks. Het is nu vooral een stad van rijke expats.
Ja. Hier staat trouwens datzelfde, dus dat beeld waar we het nu over hebben, dreigt ook de komende jaren weer te gebeuren. Daarom moet Nederland meer oog krijgen voor de langdurige inzetbaarheid van migranten, zodat ze straks tenminste niet werkloos worden, maar elders aan het werk kunnen.
Nou ja, uit wat de tekst die je hebt voorgelezen blijkt al dat 3/4 van die lui sowieso al een vrij vlottende populatie is. Bij mijn weten geldt dat trouwens ook voor de oorspronkelijke Turkse en Marokkaanse gastarbeiders, dat het 20 jaar later het overgrote deel daarvan weer verdwenen bleek te zijn. Migratie is een dynamisch fenomeen, maar zo wordt het niet gezien. Het is een vlottende populatie, een deel blijft hier, dat is waar. Zelfs van de asielzoekers verdwijnt ongeveer de helft na 15 of 20 jaar. Ja, weet ik van waar ze heen gaan, maar ze verdwijnen.
Dat gevoel ontstaat dat door te veel mensen blijven hangen.
Ja, dat is waar.
En dat ze de hele familie over laten komen.
Ja, zeker. Dat zou allemaal helemaal niet nodig zijn als we in Nederland gewoon allemaal 4 kinderen zouden krijgen. En dat niet alleen. Mag ik daar ook op wijzen, dames, luisteraars ook. Als vrouwen in Nederland gewoon allemaal 10 uur in de week extra gingen werken, dan zouden we met name in de zorgsector de ramp wel te vermijden zijn, denk ik.
Ja, maar dan kun je mensen niet toe dwingen. Dat moeten ze ook zelf
doen. Nee, dat is het. Je kunt ze niet dwingen.
Want het heeft ook een fiscale component. Ja, heeft meer werken wel
zonder meer. Dat moet je natuurlijk handig aanpakken. Maar we moeten niet ineens plotseling doen, we gaan er een eind aan de migratie maken. Daar zie je natuurlijk aan, en dat is een ander punt. Populisten hebben meestal geen enkel economisch benul. Echt nul.
Dat zei BBB'tje ook, hè? Caroline, die zei van... Geen idee, rekenen.
Maar dat kan natuurlijk, denk aan al die paniekgeluiden uit het grote bedrijfsleven in Nederland na de verkiezingsuitslag. Omdat natuurlijk die brave mensen, die mensen die op Geert hebben gestemd, geen idee hebben wat arbeidsmigratie is, wat voor rol die speelt in de Nederlandse economie.
Nee.
Kennelijk zijn die dozen langs de grote weg ze niet zo opgevallen. Of ze denken bij zichzelf, dan krijg ik lekker maar gratis mijn pakketje thuis. Ja. Dus ja, het is allemaal een beetje utopisch. De kiezers reageren eigenlijk als, hoe zullen we dat eens kort samenvatten?
Kip zonder kop.
Ja, of verwende kinderen of hè? Zoiets.
Of het sentiment van de
mensen,
dag.
Mensen die geen enkel toekomstvisie hebben. Die...
Mongolen?
Nee, dat is... En volgens mij hebben Mongolians en een goede toekomstvisie. In Mongolië, als je 1 ding nodig hebt in Mongolië, is het wel toekomstvisie. Daar wonen ze nog in tenten, toch? Hoe was het ook alweer? In de joerts. Hoewel die Ulaanbaatar schijnt wel een vrij snel groeiende stad te zijn. Nee, dus dat lijkt mij niet. Dat lijkt me geen gelukkige vergelijking. Ik weet het niet. Kortzichtig is het woord. Kiezers zijn ontzettend kortzichtig. Ja. Dus Nederland... Die laten ze erop jutten in zo'n verkiezingscampagne en dan Dat ze natuurlijk helemaal niet weten hoe de Nederlandse economie in elkaar zit. Kan ze ook geen bal schelen. Zelf hebben ze werk, een autootje. Kunnen naar de wintersport enzovoort.
Ons land kan juridisch weinig doen om migratie in te dammen vanwege alle internationale
verdragen. Zo is het, ja.
Maar het planbureau constateert dat er wel invloed is uit te oefenen op arbeidsmigratie via het economisch beleid. Zo toont het planbureau voor het eerst aan dat economische groei en het gevoerde arbeidsmarktbeleid bijdragen aan de komst van arbeidsmigranten.
Ja, zeker.
In Nederland heeft bijvoorbeeld de flexibele arbeidsmarkt en de geringe ontslagbescherming een aanzuigende werking op de komst van buitenlandse werknemers gehad.
Ja, is dat niet vermakelijk? Dat we dat eerst zo georganiseerd hebben natuurlijk, uit liberale overtuigingen. En dat we nu in feite op allerlei terreinen geconfronteerd worden met de gevolgen van het beleid van de afgelopen 20 jaar. Wat we allemaal geweldig vonden. Ja.
En sociale uitkeringen hebben nauwelijks invloed op de migratie.
Ja, omdat dat natuurlijk zo'n klassiek praatje is van anti-migratiepolitici. Dat onze sociale voorzieningen een sterke aanzuigende werking hebben op niets nutten die hier naartoe komen om te niets nutten.
Ja. Had je nog gelezen dat mensen ook een brief hadden geschreven dat ze in de podcast over dat andere rapport, waar ik net mee in de war was, van het Sociaal en Cultureel Planbureau, er worden wat rapporten gemaakt. Dan had jij in die podcast gezegd uitkeringstrekkers en PVV-stemmers.
Ja, dat had ik niet moeten zeggen. Geen, ik weet niet, wat is dan het woord aan mensen die een uitkering genieten?
Het ging erom dat jij je afvroeg, waar moet ik naartoe om de gewone man te spreken? Of om daar in gesprek te kunnen?
Ja, maar dat was, vond ik wel een interessante vraag natuurlijk. Omdat ik er altijd zo attent en ook vaak nogal agressief op gewezen word, dat ik hier in een luxe positie verkeer. Namelijk dat ik in een groot huis in een ontzettend leuke straat in Utrecht woon.
Ja.
In Utrecht-Oost. En dat ik wel anders zou piepen als ik in een verwaarloosde galerijflat 17 hoog in mijn Roermond zou wonen. Ja, dat geloof ik ook wel dat zo is. Maar wat willen ze graag? Dat ik daar naartoe verhuis? Dat ik, als mijn vrouw nu dadelijk van de revalidatie thuiskomt, dat ik zeg, het is zo lollig, maar in verband met adviezen die ik gekregen heb van mensen die brieven schrijven, gaan wij nu verhuizen naar een verwaarloosde galerijflat in Roermond, 17 hoog achter. En daar hebben wij een appartementje betrokken. Nee, ja, ik bedoel, zou je dat zelf doen? Nee. Betekent dat als je in deze straat woont, dat je per definitie geen enkel sociaal gevoel hebt? Nee, dat is allemaal een beetje raar.
Ja.
Ik zag ook nog een ander rapport. Ik moet zeggen dat ik daar ook weer, ik voelde mij onmiddellijk natuurlijk aangesproken, dat onze jeugd heeft te weinig mobiliteit. En die zou veel meer aan mobiliteit moeten werken. En daar kunnen de ouders ook iets bij doen. En een van de belangrijkste factoren in mobiliteit is dat de jeugd niet meer leert om op handen en voeten te lopen. En nou moet ik zeggen,
zoals apen bedoel je?
Ja, schijnt voor de mobiliteit echt een heel bijzonder,
oh ja, dat heb je
belangrijke aangestuurd, ontwikkeling te zijn. En nou moet ik zeggen, je ziet, ik steek meteen mijn hand in eigen boezem. Ik heb mijn kinderen niet geleerd om op handen en voeten te lopen. Sterker nog, niemand heeft mij ooit geleerd om op handen en voeten te lopen. Nu besef ik waarom ik zo'n onhandig iemand ben. Die eigenlijk altijd, ik heb niet geleerd om op handen en voeten te lopen.
Nee.
Dus ik heb wel even gekeken of er niet een cursus was voor bejaarden, dat je op handen en voeten leert lopen.
En?
Nou ja, ik heb het even een heel klein eindje geprobeerd in de slaapkamer. Omdat we daar zacht tapijt hebben liggen, maar het ging helemaal niet. Ik viel om en toen had ik moeite om weer overeind te komen. Dus ik denk dat het voor mij is op handen en voeten lopen niet meer weggelegd. Maar ik moet al onze jonge luisteraars, u kunt vanmiddag nog beginnen. En u levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid. Ga leren op handen en voeten te lopen.
Ja.
Als uw buren zeggen, wat doe je raar in de tuin, trekt u zich nergens iets van aan. En u kunt gewoon namens mij zeggen, je moet leren om op handen en voeten te lopen. Dat bevordert de mobiliteit in hoge mate.
We hebben ook nog aan luisteraars de vraag gesteld, hoe kunnen we de kloof tussen arm en rijk verkleinen? En daar zijn wat ideeën op binnengekomen, bijvoorbeeld van Arnold van der Capelle. Iedereen evenveel geld geven.
Ja, dat is een bekend ideetje. Ja, daar ben ik niet voor.
Waarom niet?
Ik ben niet voor het geven van geld. Dat is een onverstandig.
Iedereen even rijk dan?
Nou ja, dat gaat sowieso niet gebeuren natuurlijk. Nou ja, ik kan Arnold, misschien kunt u bellen met mevrouw Carvalho. Die tilt de Nederlandse overheid voor 30 miljoen per jaar. Via een constructie waardoor je je dividendbetalingen kunt overmaken naar de Kanaleilanden. Als u haar eens belt met de vraag, wat dacht u ervan om te beginnen met die 30 miljoen nou eens te verdelen onder alle Nederlanders? Ja. Ik weet niet precies wat we
Ik las nog een column van Frans Pollux, was dat volgens mij. En die zei van, we moeten haar eigenlijk proberen te straffen door geen Heineken meer te drinken. Hij zei sowieso smerig bier.
Dat gaat ook natuurlijk niet gebeuren. Nee, ja, Heineken is... Ja, je hebt tegenwoordig al die speciaal bieren die vaak veel lekkerder zijn.
Ja. Wat vind jij nou lekker?
Ik drink niet meer. Dus
maar wat vond je lekker bier?
Nou, je had hier in Utrecht een kleine brouwerij. Die heette Lekkere volgens mij. En die had allerlei... Ik heb daar ook wel eens een reportage gemaakt. Ja, we hadden voorjaarsbier. Dat was geloof ik 1% of zo. Dat ik toen al bezig was om mijn alcoholconsumptie af te bouwen. En dat vond ik allemaal wel lekker, ja.
Hmm. Er is geen Van Rossum biertje.
Er waren meerdere 0.0 bieren die ik wel lekker vond.
Oké, maar als je er eentje moet kiezen waar wel alcohol in zit?
Ik vond met name die waar dan 1% in zit, daar merk je dus niet zoveel van. Daar vond ik er meerdere van, goed te drinken.
Ja.
Maar goed, ik ben er gewoon helemaal mee opgehouden, wel zo makkelijk.
Joost heeft ook nog een vraag. Ik ben benieuwd of Maarten een verband ziet tussen de ontzuiling en het rapport vanuit het Sociaal en Cultureel Planbureau, waarin gemeld wordt dat arm en rijk elkaar niet meer ontmoet.
Nou, dat weet ik niet. Dat zou, ja, dat natuurlijk in kerkelijke activiteit zou dat wel kunnen. Alleen wordt daar wel de suggestie gewekt, ik denk tenminste dat de briefschrijver dat bedoelt, dat mensen vroeger in stad en land naar dezelfde kerk gingen en dat daar dan arm en rijk elkaar zag. Maar nu, voor zover ik daar iets van af weet, dat is niet veel, heb ik altijd de indruk gekregen dat in die kerken de zaken wel bijzonder onrechtvaardig verdeeld waren, in de zin dat iedereen die centen had vooraan mocht zitten, en dat naarmate je verder naar achteren raakte, laten we zeggen, je sociaal-economische positie minder was.
Okay.
Dus dat, laten we zeggen, de elite van het dorp of van de kleine stad, die zat vooraan. De dames met een hoedje op natuurlijk, je ziet het voor je. Dus dat zou kunnen, ja, of ze elkaar dan troffen bij het uitgaan van de kerk, ik weet het niet. Daar stond meneer Pastoor wel bij de deur, dacht ik altijd.
Patrick van Tuin die zegt, hoe kun je je maatschappij kritisch opstellen als je slechts in contact bent met je eigen bubbel?
Ja, nou dat kan heel goed natuurlijk, waarom niet? Je leest de krant, je kijkt naar de televisie, je hebt toch wel een vrij aardig idee. Er wordt op de televisie, zeker ook op de NPO, brede aandacht gegeven aan achterstandswijken. Er is veel aandacht gegeven aan die atlas van afgehaakt Nederland, van Josse de Voogd. Als je interesseert, dan is er ruim voldoende materiaal om kennis te maken met die Nederlanders die het niet zo best gaat.
En Else Bonnema...
Al begrijp ik dus dat ik eigenlijk naar Roermond moet verhuizen.
17 hoog?
Ja,
in 17 flat.
Hoog, omdat ik dan pas echt kan meevoelen met hoe het is om arm te zijn in Nederland.
Dit is Else Bonnema. Een goede vraag, moet iedereen rijk kunnen zijn? Vraagteken. Is er niet uitgezocht dat als je meer dan 80.000 euro per jaar verdient, je niet meer gelukkiger wordt? Is dan die 80 niet een goed schreven?
Heeft ze groot gelijk in. Zeg maar twee, drie keer modaal, zoiets in die geest. En dan, als je daarna steeds meer krijgt, daar word je niet gelukkig van. Blijkt uit onderzoek. Dat zullen sommige mensen die natuurlijk toch een Porsche willen en een eenzaam gelegen villa en ik weet dan niet wat en zo'n hele kelder vol met gezondheidstoestellen. Nou, moet ik zeggen, die gezondheidstoestellen, dat is natuurlijk niet meer nodig. Want nu kan iedereen gewoon door op vier... met op handen en voeten te leren lopen.
Goed idee.
Ja, die kan eigenlijk min of meer gratis zijn gezondheid enorm verbeteren.
En hier hebben we nog Luca, die zegt, de rijke elite die gaat niet meer met het openbaar vervoer. En het is niet leuk om naast iemand te wonen met 5 keer zoveel geld, terwijl jij met 3 kinderen en een voedselpakket zit. Het verschil is te groot.
Maar die wonen nooit naast elkaar natuurlijk.
Nee, maar dat wordt natuurlijk wel, daar wordt voor gepleit van, die moeten meer mixen met elkaar in die woonwijk.
Ja, maar dan wonen hier natuurlijk hier in de straat. Volgens mij geen mensen met 5 kinderen die een voedselpakket ontvangen. Of ik moet me wel heel erg vergissen, eerlijk gezegd.
En Jorgen zegt, neem een hond, de ideale ijsbreker voor een praatje tussen mensen van verschillende klassen.
Beste Jorgen, ik heb er begrip voor, maar het hele idee dat ik een hond zou moeten nemen, dan ga ik eerst toch liever naar mijn Roermond 17 hoog, voordat ik een hond neem. Ik wil geen hond.
Oké. Okay. Hey, we zijn daar achter de schermen trouwens druk bezig met de voorbereidingen op de podcast met Pieter Omtzigt. Als je mee wilt praten over de inhoud van die podcast, meld je dan nu aan voor onze WhatsApp-groep, want daar selecteren we samen met luisteraars de vragen voor die podcast. Dus welke vragen zijn geschikt, dat kun je daar kwijt. Linkje naar die WhatsApp-groep staat in de beschrijving bij de podcast. En daar vind je ook in die beschrijving de link naar de YouTube-pagina waar we alle podcasts vanaf aflevering 1, volgens mij was dat de aflevering over Wopke Hoekstra, opnieuw gaan streamen. Dus mocht je het leuk vinden om deze podcast helemaal vanaf het begin weer een keer te luisteren, check dan eventjes de link in de show notes. En vergeet je vooral niet te abonneren, want dan krijg je nieuwe afleveringen vanzelf te zien in de feed van je podcast app. Tot de volgende keer!
Ja, even voor mij. Wie van u is moslim?
Een nieuw luisterboek van Maarten van Rossum.
Nou, kijk eens aan wat een gevaar dat vormt.
Over het normaliseren van de PVV.
Jongen.
Of er daadwerkelijk een rechtskabinet komt en wat links daartegen kan doen.
We hebben hier een unieke zaal zonder moslims en één PVV-stemmer.
Luister meteen via de link in de show notes.
Hoe krijg je het bij elkaar? Jongen. Ja, we hebben een evenheid die je ziel dus uit te nodigen.
Veel Nederlanders slapen te kort en te onrustig. En dat heeft gevolgen voor hun werk en hun privé. Start vandaag met een goede en gezonde nachtrust met de slaaptips van slaapexpert Julian Jachtenberg. Luister naar de podcast Sea Level. De link staat in de show notes.